Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant dominee Trampen zal voorgaan. Als gevolg van de oorlog tussen Israël en Iran kan de bevestiging en intrede van proponent E. Bogert tot predikant met een bijzondere opdracht in Israël vandaag niet doorgaan. Dit is een teleurstelling, in het bijzonder voor de familie Bogert. Hopelijk keert de rust in Israël snel terug. De kerkenraad hoopt in goed overleg met hun en Stichting Kamer binnen afzienbare tijd een nieuwe datum te kunnen vaststellen. Wij hopen Ernst en Johanna en hun kinderen in onze voorbeden te noemen. Voor alle duidelijkheid, vanavond begint de kerkdienst om 6:30. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een geboortebericht. Norbert en Mitte van Bemmel uit Waarder mochten vorige week zondag 15 juni uit Gods hand een dochtertje ontvangen. Amelie Susanna. Volgende week zondag 29 juni hoopt in de morgendienst onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. In deze dienst zal er bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers zijn. 's Avonds zal ook onze eigen predikant voorgaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente. We denken in het bijzonder aan de heer Kees van den Berg uit Nieuwekerk aan de IJssel, die binnenkort extra onderzoek zal ondergaan om vast te stellen of bestraling van de longtumor mogelijk is. Doen ook voor Olivia van der Bogert uit Driebruggen, die mogelijk in de nabije toekomst een stamceltransplantatie zal ondergaan. Artsen hebben afgelopen tijd laten weten dat er goede bloeddonoren beschikbaar zijn. We doen ook voorbeden voor Norbert en Mitte van Bemmel en hun dochtertje Amelia Susanna. En we doen ook dankzegging met Hans en Wilma Nieuwenhuis. Zij mochten afgelopen maandag 16 juli een 25-jarig huwelijksjubileum beleven, samen met hun kinderen. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijk hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. En hij, de Heere, zal oordelen onder de heidenen vele volken bestraffen. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun speren tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Jesaja 2, vers 4. Gemeente, laten we samen deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 29. Het eerste en ook het zesde vers. Aardse machten, loof de Heer. En wat er verder volgt, 1 en 6. Stel ons ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En zingen we in antwoord daarop uit Psalm 9. De versen 19 en 20. 19 en 20 van Psalm 9. Sta op, o Heer. En wat er verder volgt. 19 en 20 van Psalm 9. Naar het amen op de heilige en goede wet van de Heere. Onze God, hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, u bent koning, de allerhoogste majesteit. U regeert wereldleiders, presidenten, alle die in hoogheid zijn gezeten. En u neigt hun harten, zegt u zelf, als een waterbeek. Ze gaan een bepaalde kant uit, maar als u wil dat de koers wordt verlegd, dan doet u dat. En zo loopt u niets uit de hand, maar al wat gebeurt, hoe ondoorzichtig ook voor ons, gaat naar uw plan. En zo bent u het, Heere, die ons als gemeente samenbrengt op deze dag. Zo anders dan we hadden gedacht. Wij hadden gedacht, en het was ook ons verlangen, u weet het, om in dit uur onze broeder, Propen en Bogert, te bevestigen in het ambt van predikant. Met een bijzondere opdracht voor Israël. En nu kan het niet doorgaan. Als gevolg van oorlogshandelingen tussen Israël en Iran. Laat ons het eens zijn met de weg die u gaat, Heere. En het is ook wat u onze broeder en zijn vrouw en kinderen, zoals we hoorden, geeft. Sterk hen en bescherm hen. Met alle die hen omringen in Jeruzalem, in Israël, zegent u hen en stel hen juist ook in deze tijd tot een rijke zegen. En Heere, nu zijn wij hier bijeen en we staan op het punt om uw woord te openen en u weet waarover we dachten te gaan preken. Maar u hebt ook gezien hoe we de stof hebben veranderd en we tot hiertoe gekomen zijn. Het is uw woord, Heere. En nu hebben we maar één bede. Laat u uw woord vanmorgen aan het woord. Heere, het is een eeuwenoud stukje tekst. Voor velen onbekend. Heilige Geest, opent u deze nood vanmorgen. Kraakt u ze. En laat de inhoud in al zijn helderheid op ons afkomen. Ons verstand verlichten. En dat we zien wie u bent. En ook wie wij zijn. Uw rechtvaardigheid, uw goedheid. Voor de volkeren. Ook voor mensen persoonlijk. Stelt u de boodschap in een helder licht. Dat ze ons hart mag aanraken en innemen. U hebt recht op ons, Heere. Als persoon, wij zijn door u gemaakt. Maar ook als volk, door u gevormd. U eist ons voor zich op. En wee, als wij zonder u verder leven. Daarom bekeer ons, als wij onbekeerd zijn. En bekeer ook ons land en volk. Geef dat wij tot overgave aan u mogen komen. Maakt u zichzelf aan ons vanmorgen bekend, Heere Jezus. En dat wij ons vanmorgen, misschien wel voor het eerst, door u zullen laten reinigen in uw dierbaar bloed. Vernieuw ons door uw geest. Leid ons in de prediking. Helpt u ons. Zegen alle die een taak hebben, de organist, de koster, de man van beeld en geluid, zij die bij onze kinderen oppassen, wees in het midden. En we bidden voor andere gemeenten. In de nabije omgeving, verder weg, overal waar uw gemeenten samenkomen. Misschien wel in het geheim, in Iran, in Korea, in Nigeria, waar wachtposten zijn om de mensen te beschermen. Breid u uw koninkrijk uit en geef ook ons vanmorgen uw zegen. Wij bidden het u uit enkel genade in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het Oude Testament, de profetenrol van Jeremia. Hoofdstuk 49 en daarvan de verzen 34 tot en met 39. Jeremia 49, vanaf vers 34 tot en met 39. Het woord van de Heere luidt daar als volgt, Jeremia 49. Het woord van de Heere dat tot de profeet Jeremia is geschied tegen Elam. In het begin van het koninkrijk van Zedekia, de koning van Juda, zeggend: Zo zegt de Heere der Heerscharen, ziet, ik zal verbreken de boog van Elam, het voornaamste van hun geweld. En ik zal de vier winden uit de vier hoeken van de hemel over Elam aanbrengen. En zal hen in al dezelfde winden verstrooien. En er zal geen volk zijn waarheen Elams verdrevenen niet zullen komen. En ik zal Elam versaagd maken voor het aangezicht van hun vijanden. En voor het aangezicht van degene die hun ziel zoeken. En zal een kwaad over hem brengen. De hitte van mijn toorn, spreekt de Heere. En ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat ik hen verteerd zal hebben. En ik zal mijn troon in Elam stellen. En zal de koning en de vorsten van daar vernielen, spreekt de Heere. Maar het zal geschieden in het laatste der dagen, dat ik Elams gevangenis wenden zal, spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat we overgaan tot de verkondiging ervan, laten we eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 86, de versen 5 en 6. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, en bukken voor uw aanschijn neer. 5 en 6 van Psalm 86. Gemeente, de wereld houdt de adem in. Nu Israël en Iran in oorlog zijn en elkaar dagelijks met raketten bestoken. Hoe gaat dit aflopen? Waar eindigt dit? Gaat Amerika Israël actief helpen in de strijd tegen de Ayatollahs? Ik heb begrepen dat dat zo is. Deze oorlog tussen Iran en Israël heeft grote impact op de mensen in Israël. Zij krijgen voortdurend te maken met meldingen van raketten die door het Iraanse leger worden afgevuurd en moeten dan in allerijl naar de schuilkelders. Er zijn inmiddels vele slachtoffers gevallen, doden, gewonden. Oorlog heeft ook grote weerslag op de mensen in Iran. Zij lijden eronder. En onder velen van hen, niet alle, maar wel velen, is ook de hoop dat er nu eindelijk een einde mag komen aan het schrikbewind van de mullahs die de afgelopen 46 jaar met harde hand hebben regeerd en ook tal van christenen om het leven hebben gebracht. Op sociale media circuleert deze dagen een bericht met de tekst, u hebt het misschien ook gezien: laat de Joden ons, Perzen, Iraniërs, bevrijden, zoals wij, de Iraniërs, de Perzen, 2500 jaar geleden de Joden hebben bevrijd. Het is wat de Perzen hebben gedaan. Onder koning Kores, de vorst van Perzië. Hij was het die het rijk van de Babyloniërs overwon en de Joden toestemming gaf om uit de gevangenschap terug te keren naar Juda en Jeruzalem. Kores, Perzische koning. Jesaja noemt hem in Jesaja 45 de knecht van de Heere, de gezalfde zelfs, de gezalfde van God. Oorlog tussen Israël en Iran raakt mensen wereldwijd en ook ons als gemeente. Want wij hadden vandaag gehoopt en er ook naar uitgezien om proponent Bogart, onze broeder, in het ambt te mogen bevestigen van predikant. En dat met een bijzondere opdracht voor Israël, wat nu niet kan doorgaan. Grote teleurstelling, eerst en vooral voor de familie Bogart zelf. Die tegelijkertijd ook laat weten te mogen rusten. En dat is groot in het soevereine beleid van de Heere. Nu, al deze ontwikkelingen richten onze aandacht ook op het volk van Iran. Een volk dat in het hart van Israël en ook altijd van de christelijke kerk min of meer toch wel een bijzondere plaats heeft ingenomen. Ook juist vanwege het optreden van Kores. Iran wordt letterlijk ook in de Bijbel genoemd. Nu ja, niet als Iran, maar wel als Elam. Elam, volk in het oude Nabije Oosten, dat is deel gaan uitmaken van het oude Perzische Rijk, het huidige Iran. Elam is mede, zou je kunnen zeggen, bakermat van Iran. En het is dit volk waarvoor de profeet Jeremia aan het slot van zijn boekrol een bijzondere boodschap heeft. En bij die boodschap willen we vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan. Jeremia 49, vers 34 tot en met 39. En graag lees ik vers 39 nog een keer aan u voor. En daar schrijft de profeet: maar het zal geschieden in het laatste der dagen dat ik de gevangenis van Elam zal wenden, spreekt de Heere. Tot zover. En wij schrijven onder deze woorden: verwachting voor Elam, schuine streep, dat durf ik wel aan, Iran. We hebben drie aandachtspunten. In de eerste plaats de trots van Elam, vers 34 en 35. In de tweede plaats het oordeel over Elam, vers 35 tot en met 38. En in de derde plaats de belofte aan Elam, vers 39. Dus verwachting voor Elam, de trots van Elam, het oordeel over Elam en de belofte aan Elam. Gemeente, Jeremia leeft in een tijd waarin de spanningen in het Midden-Oosten, in de regio waarin hij verblijft, groot zijn, zoals ook vandaag. Boven de volkeren die er wonen pakken zich donkere wolken samen. Boven Juda, boven Tyrus en Sidon, boven Moab en Ammon en ook, meer in het oosten gelegen, boven Elam. Dreiging heeft alles te maken met de opkomst van een nieuwe wereldmacht, Babylonië. Babylonië die in die tijd, omstreeks 600 voor Christus, op het internationale speelveld gaandeweg de macht overneemt van een ander groot koninkrijk, Assyrië. Babylonië spreidt de vleugels breed uit en heeft het gemunt op de volkeren als Juda en Moab en Ammon en ook op Elam. En die dreiging leidt ertoe dat de leiders van al die landen bijeenkomen voor spoedoverleg in Jeruzalem. Zoals dat afgelopen week ook plaatsvond met de G7. De leiders van de machtigste 7 landen in het westen. Zij kwamen bijeen in Canada. Terwijl de gezanten van deze landen in Jeruzalem neerstrijken, verschijnt daar ook de jonge profeet Jeremia. Geroepen, zegt Jeremia 1 vers 5, als profeet voor de volkeren. En het is vermoedelijk dan dat Jeremia ten overstaan van die gezanten uit die landen de profetieën uitspreekt die wij aantreffen aan het einde van zijn boekrol. Hoofdstuk 46 tot en met 51, de zogenaamde volkerenprofetieën. Jeremia is eerlijk. Je kunt bij elkaar komen, zegt hij. De handen ineenslaan. Een coalitie vormen, maar, en dan komt het. Dan verkondigt Jeremia aan al die volken wat hij ook aan Elam verkondigt. De Babyloniërs zullen met overweldigende kracht jullie alle innemen en overwinnen. Het is, zegt de profeet, het oordeel van God. De God van Israël. Dat zal over de volkeren gaan. Ook over Elam. Elam, in die dagen een koninkrijk aan de Perzische Golf. Gelegen in het zuidelijke deel van het huidige Iran. Prachtig land. Met in het noorden hooglanden, bergen. En meer in het zuiden, bij de zee, de vruchtbare lage landen. En daar ligt ook de hoofdstad van Elam. Susa. Vandaag Sjoes. Grote stad met grote archeologische betekenis. God zal Elam niet sparen, zegt Jeremia. Hij zal de boog van Elam verbreken, vers 35. De kracht van Elam teniet doen. Elam gaat zware tijden tegemoet. Het oordeel van God zal Elam zwaar treffen. Waarom? Wat is er de reden van? Wel, dat heeft te maken met dat wat de Heere ook bij de andere volkeren, over wie Jeremia profeteert, 7 in totaal, wat hij ook bij de andere volken aantreft, trots, hoogmoed, hooghartigheid, zelfgenoegzaamheid. Elam staat bekend om zijn boogschutters. Dus de tekst spreekt daar ook over, hè? De boog van Elam. Elam heeft militaire eenheden die uitblinken in het boogschieten. Het zijn echt scherpschutters. De pijlen die ze treffen, die ze schieten, treffen altijd doel. In de roos. Maar Elam is daar trots op. Trots op eigen wapentuig. Trots op eigen kunnen. Blijkt uit de laatste woorden van vers 35. Ik zal verbreken Elams boog en dan het voornaamste van hun geweld. Het voornaamste van hun geweld. Dat woordje voornaamste, dat kan in het Hebreeuws een klank krijgen. Waardoor er trots in meekomt, in doorklinkt. En dat is hier het geval. Ik zal Elams boog verbreken, het voornaamste van hun kracht, de trots van hun kracht, zo mag je het ook vertalen. De kracht waarop Elam prat gaat, zich op laat voorstaan, waarmee ze zich op de borst slaat. Begrijp je? En nog iets. Verklarers denken ook dat Elam op een verraderlijke manier met Israël is omgegaan. Kanttekeningen wijzen daar ook op. Als de Babyloniërs onder leiding van Nebukadnezar hun veldtocht beginnen en het vizier op Juda richten, dan zouden de Elamieten zich aan de zijde van de Babyloniërs hebben geschaard. Mee hebben gevochten tegen Juda. En dat in de hoop dat ze daarmee zelf de dans zouden kunnen ontspringen en dat de Babyloniërs hen met rust zouden laten. Nu, het is dit wat de Heere Elam aanrekent. De trots. Het zelfvertrouwen. Het leven zonder God. Onafhankelijk. Erop uitgaan, leger opbouwen, strijd voeren, zonder de Heere om hulp te vragen, zonder hem te benodigen om zijn zegen te bidden. En ook die trots, dat is het ene, en ook de manier waarop Elam zijn leger inzet. Meedoen aan de expansiedrift van Babylonië. Onrechtmatige oorlogsvoering heet dat. Nu, wat Jeremia hier over Elam optekent, heeft het ook ons niet iets te zeggen vanmorgen. Zeker wel. Ons land en volk, waarvan wij deel uitmaken, waartoe wij behoren. De samenleving is niet zij tegenover wij. Wij zijn de samenleving. Het heeft ook ons veel te zeggen. De volkeren, het Westen, ook Israël, ook Iran, Elam. Verkondigt dit woord van Jeremia ons vanmorgen ook niet dat de Heere toeziet op hoe volken zich gedragen? Hoe ze met elkaar omgaan en hoe overheden regeren? God is niet alleen een God van Israël en van de christelijke gemeente. God is een God van alle volkeren, ook van ons Nederlandse volk. Alle volkeren, ook ons volk, behoren hem toe. Hij heeft er recht op dat wij hem erkennen en voor hem leven. Als je in Woerden loopt, boodschappen doet in Gouda, waar je woont, Woerden en Gouda en al die inwoners, God heeft er recht op dat ze voor hem leven, hem dienen. En dat ze niet trots en zelfgenoegzaam hun weg gaan. Onafhankelijk van de Heere, nee. Maar dat ze juist in diepe afhankelijkheid leven voor hem. In gehoorzaamheid aan zijn goede geboden. En overheden horen hun volk daarin voor te gaan. Ook ons demissionaire kabinet. Voor te gaan in de dienst aan de Heere. En wat deze tekst ook ons verkondigt vanmorgen. De Heere ziet daarop toe. En hij neemt de zonde hoog op. Jawel. Niet alleen de zonde van mensen persoonlijk. Hij ziet je zonde. Jongens, denk eraan, meiden. Hij ziet al wat je doet. Wij leven voor zijn heilig aangezicht. Hè? Er is een gedenkboek voor zijn oog. Maar God ziet ook, en ik denk wel eens dat we daar weinig oog voor hebben vandaag de dag in onze geïndividualiseerde samenleving. Ieder voor zich, ieder persoonlijk. Nee, maar God ziet ook hoe wij als volk leven. God ziet de zonde, de volkszonde. Ziet u ze ook? Of zegt u, maakt mij weinig uit. Ik leef mijn eigen leven. Leef mee, wees betrokken. Op het volk waarvan we deel uitmaken. De Heere slaat de volkeren ook vandaag de dag uit de hoge hemel gade. En hij ziet hoe wij leven. En heel concreet, ook hoe wij omgaan en ook hoe overheden omgaan met wat God hen toevertrouwt. Wat wij wel noemen de zwaardmacht, waarover het hier gaat bij Elam. De boog, de zwaardmacht. De zwaardmacht, dat wil zeggen, de Heere die vertrouwt overheden geweld toe. Overheden mogen, zegt Paulus ook in Romeinen 13, geweld inzetten. Dat mogen wij als burgers niet. Maar overheden wel. Overheden mogen dat doen. Bijvoorbeeld om een land te verdedigen tegen aanvallen van buitenaf. Hè? En je mag ook als overheid geweld inzetten om de rust en de orde te bewaren in een samenleving zelf. Orde en veiligheid mag alleen binnen de kaders van barmhartigheid en gerechtigheid. Met een goed doel. En dat doel van oorlog moet altijd zijn, dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is wel zo. Het doel van oorlog moet altijd vrede zijn. Moet goed gebeuren. Daar ziet de Heere op toe, dat blijkt uit dit gedeelte. Hoe zet je als overheid een leger in? Met welk doel? En ook, hoe ga je daar als volk mee om? Waar zet je je vertrouwen op? Op de slagkracht van je land? Of ten diepste op de Heere? Laten we het wat concreter maken nog. Deze week is een NAVO-top in Den Haag. Regeringsleiders komen bijeen om te spreken over vrede en veiligheid. En ze zijn het erover eens, de NAVO-landen moeten veel meer miljarden investeren in de defensie. En wij zouden onvoldoende opgewassen zijn tegen de dreiging van landen als Rusland en China. Volg je dat ook? Is het belangrijk? Of ja, je leeft toch niet op een eilandje? Moet je volgen. Dat is belangrijk. Maar welke plaats neemt de Heere tijdens die top in? Zou er ook momenten zijn van gebed en bezinning? Koning Willem-Alexander is gastheer. Ontvangt al die staatshoofden, paleis Noordeinde. Zou die man, gaat een tafelspeech houden, zou die man dan ook die staatslieden oproepen en wijzen op het feit dat er een God is, de God van Israël, die de volken regeert en die toeziet op hoe wij leven? Kan je eigenlijk toch bijna niet indenken dat dat zou gebeuren, toch? Wij zouden misschien wel zeggen, ah, dat zou toch vreemd zijn eigenlijk als hij dat zou doen. Maar is dat ook vreemd? Is het juist niet vreemd dat het niet gebeurt? En is het niet ontstellend dat wat ik hoorde, dat er tal van escortbureaus worden ingehuurd die daar wel zijn? Om al die medewerkers ook wat tijdverdrijf te bieden. Dat is toch aangrijpend. God ziet het. God registreert het. Jawel. Heere, ziet hoe wij als volk leven en ook hoe overheden met het zwaardmacht, de zwaardmacht omgaan. Hoe ze opereren. God ziet ook hoe Israël dat doet. voert het een rechtvaardige oorlog tegen Hamas, tegen de Ayatollahs? Voert ze die met rechtvaardige middelen? Hoe gaat ze om met de burgers? Doen ze er alles aan om die zo goed mogelijk te beschermen? Het zijn belangrijke vragen overigens die wij niet zomaar vanuit onze luie stoel in het Westen kunnen beantwoorden. Maar één ding is zeker, de Heere ziet erop toe. Voor hem telt elk mensenleven. En ik ben ervan overtuigd voor de regering in Israël ook. Hoe zit het met de Ayatollahs in Teheran? Hoe gaan zij om met de macht die de Heere hen heeft toevertrouwd? De God van Israël slaat ook hun doen en laten gade. Zal ook eenmaal recht doen. Hij is er getuige van. Hoe dit bewind sinds jaar en dag in Iran huishoudt en in het Midden-Oosten huishoudt. En hoe het keer op keer dreigende taal uitslaat jegens Israël. Dood aan de Joden, dood aan Israël. Israël is een kankergezwel. Israël moet van de kaart verdwijnen. En het is niet alleen dit dat ze roepen, maar ze waren ook hard op weg om het daadwerkelijk uit te voeren. Vreselijk. Vreselijk is ook alle leed. Ja, dat dit regime sinds de vestiging van de Islamitische Republiek in 1979, de ouderen weten dat misschien nog wel. Kun je dat herinneren, de foto's van de oude Ayatollah Khomeini, die het vliegtuig uitstapt, Teheran bezoekt. Vreselijk hoe dit bewind de afgelopen jaren onder de bevolking huishoudt. Het regeert met harde hand. Vele mensen zijn daar in de afgelopen jaren opgepakt. Om het leven gebracht. Ook christenen. In de consistorie, ik zag het net nog, hangt een kaart van Open Doors. Met de landen daarop waar de christenvervolging het hevigst is. Iran hoort bij de 10 gevaarlijkste landen, ik zag het net nog, voor christenen. Als het hierover gaat, moet ik altijd denken aan Haikov Sepian. Dat was een voorganger die in Iran vele christelijke gemeenten mocht dienen. Man die de Heere vreesde. En die in 1994 op een brute wijze is vermoord. Zijn vrouw zei ooit: Haik had de Heer Jezus lief. Zo lief. Hij was altijd vol van de Heer Jezus. Had 4 jongens, 4 zonen. Die namen soms de auto mee. En op een dag kwamen ze met die auto terug. Pa, aanrijding. Zit een grote deuk in je auto. Ach jongens, zei hij, ik vind hem zo ook wel mooi. Dat was Haik, zei zijn vrouw. Vol van de liefde van de Heer Jezus. Met maar één verlangen om het evangelie in Iran te verspreiden. Hij is ontvoerd. En zijn lichaam werd dagen later gevonden. Tijdens de begrafenis sprak een voorganger die later ook om het leven is gebracht. En hij zei onder tranen: Haik, see you in the morning. Ik hoop je te zien in de dag van de opstanding. Als de Heer Jezus Christus terugkomt en recht zal doen op deze aarde. De dag van de opstanding. Nu, God ziet kortom hoe overheden omgaan met de zwaardmacht, met de boog. En ook hoe volken zich gedragen en welke geest in hun heerst. Hoogmoed, en dat neemt hij nauw. Het is maar niet een passief toeschouwer, dat kunnen wij al eens denken. Hè? Van alles gaat zijn gangetje, nee. God houdt mensen verantwoordelijk voor hun daden, ook overheden. En hij straft hen die onrecht doen en hij neemt het op voor hen die onrecht lijden. En dat brengt me bij de tweede gedachte, het oordeel over Elam. Want wat zegt de Heere? Ik zal de balg van Elam verbreken. Vers 35, de kracht van Elam teniet doen, uitschakelen, blijft niets van over. En God gaat de Babyloniërs ervoor gebruiken. En vers 36, Ik zal de vier winden uit de vier hoeken van de hemel over Elam aanbrengen en heel het volk verstrooien. Er zal een enorme storm opsteken. En de Babyloniërs zullen van alle kanten aanvallen en het volk alle kanten heen drijven. Naar het noorden en het zuiden, het oosten en het westen. Alle kanten op. Vers 37. Ik zal Elam versaagd maken voor het aangezicht van hun vijanden. Ik zal een kwaad over hem brengen, de hitte van mijn toorn. De Heere zal Elam laten verstijven van schrik. Door alle vijanden die aandrukken. En hij leidt zelf die vijanden, zie je dat? Hij stuurt ze zelf, hij stuurt ze voor door de hitte van zijn toorn. En, zegt de Heer in vers 38... Ik zal mijn troon in Elam stellen en ik zal de koning en de vorsten daar vernielen. Mijn troon in Elam. Dat ziet op een oud gebruik in die tijd. Als een koning een stad veroverde, dan zette hij daar de troon neer. Dan ging hij op zitten als een teken van ik heb het voortaan hier voor het zeggen. Het land is van mij en iedereen moet luisteren naar mijn regels. Nou, dat is wat de Heere gaat doen. Hij gaat Elam teniet doen. De leiders, velen van het volk. Een storm zal over de volkeren heen gaan, ook over Elam. En de Heere zegt dat hij het zelf gaat doen. Hè? Ik zal. Het staat in dit stukje 10 keer. Ik zal. Ach, ja, mijn hand leidt alle volkeren, ook vandaag. Bij alle leed, hoe ondoorzichtig voor ons ook, alle lijden. Ik ga erover. Ik zal de boog van Elam verbreken. God is lange tijd geduldig. Maar dan op zeker moment is de maat van zijn geduld vol. Dat geldt ook ons. Hè. Er kan een dag komen en die gaat ook komen. Dan gaat God afrekening houden. Dat laat dit stukje tekst, dat verkondigt dit stukje tekst ons. En als God dat gaat doen, ja, dan is er geen houden aan. Dan gaan de sluizen open. Dan komt er een vloed van geweld. En strijd en oorlog, dan breekt het oordeel werkelijk los. Hou je rekening met die dag. Ik moet denken aan een man. Al jaren geleden, toen woonden wij in Apeldoorn. En dan gingen we zaterdags naar het winkel, naar het centrum, een boodschap doen. En dan stond hij daar, hè? Oudere man, met een bord in zijn hand. Laat u met God verzoenen. En dan riep hij uit. En ik hoor hem nog roepen. Er komt een dag van rekenschap. Er komt een dag van rekenschap. Vele mensen liepen door. Sommigen bleven staan. Maar wat een boodschap, hè? Er komt een dag van rekenschap. Let erop. Bereid je voor op die dag. Die dag die zal komen. En nee, God doet dat niet onbewogen. Hè? Hij gaat straffen, maar niet omdat hij hard is. Of wat ook. Hè? Maar hij doet dat omdat hij niet met de zonde overweg kan. God is een heilige God. Moet je bedenken. Moet je ook tot uiting laten brengen in je levenswandel. Dat God heilig is. Laat dat vrees, tere, kinderlijke vrees in je hart inboezemen. Hij heeft zoveel liefde tot dat wat goed is. Hij kan met het minste kwaad niet overweg. En dat laten deze volkeren profetieën lezen vanmiddag maar eens in alle rust na. Deze volkeren profetieën laten dat zien. Profetieën die zijn ja gevuld met oorlog en geweld, met weeklacht en doodsangst en... Professor Peels heeft er een dik boek over geschreven. Dat is een jaar geleden ongeveer uitgekomen. Hij zegt, deze profetieën kleuren rood van het bloed. Ja. Ja. God is rechtvaardig. God ziet hoe wij leven. En de dag van afrekening komt ook voor ons. Maar God doet het niet onbewogen. Dat blijkt ook uit de volkerenprofetie van Moab. Jeremia 48. Daar staat iets zo opmerkelijks. Daar staat dat God weent. God heeft tranen in de ogen. Hij is niet onbewogen. Hè? Maar God kan het onrecht niet door de vingers zien. Ook het onrecht van overheden niet. Van welk land ook. Daar komt hij eenmaal op terug. Op de dag van het grote gericht. Iemand stelde mij de vraag. Is Israël een instrument in Gods hand om het Iraanse bewind te straffen? Dat weet ik niet. Dat mogen we denk ik niet zomaar zeggen. Daar moeten we voorzichtig in zijn. Wat we wel mogen zeggen is dat wij al wat gebeurt, de hand van God erin is die de volkeren leidt. En bij al wat gebeurt, hoe ondoorzichtig het ook is, het gaat naar Gods plan en het loopt hem niet uit de hand. Straks komt het oordeel. In de dag der dagen en tot die dag gaat de oproep uit tot wie ook. Bekeer u, bekeer u. Wat je wel mag hopen, is dat dit regime valt. Ja. En dat de Heere de aanvallen van Israël daartoe ook gebruikt. Zonder dat mensen zelf het recht in eigen handen nemen. En je mag er ook voor bidden. En laten we dat ook doen. Dat in het Midden-Oosten een nieuwe morgen mag aanbreken. Dat doe je toch wel. Met openingen voor het evangelie. Vele Iraanse christenen bidden daarom. Gisteravond luisterde ik nog naar een vraaggesprek met een Iranier die woont in Israël. Is met een Joodse vrouw getrouwd, Messias belijdende Iranier. En hij zei, ik heb veel contact met mensen in Iran en zij verlangen naar vrijheid. Hij zei, ze hebben de bitterheid van de islam geproefd. Het is een bittere religie. En ze verlangen naar de zoete, het zoete van de genade van het evangelie. Ja. Er is een grote ondergrondse kerk in Iran. En wat zal toch een heerlijke dag zijn als die ondergrondse kerk openbaar mag komen. En mag gaan evangeliseren. Hè? En toen zei die andere man, dat was een Jood. Messias beleidende docent, bijbelschool in Netanya. Die zei, ach, dan gaan we je helpen. Hij zei, gaan we je helpen. Dan gaan Israëliërs mee om in Iran het evangelie te verkondigen. Bitterom. Bitterom. Aan onze derde gedachte. De belofte aan Elam. Vers 39, dat is een heerlijk woord. Dat mag de profeet verkondigen. Ik zal de gevangenis van Elam in het laatste der dagen wenden. Er komt een keer in het lot van de Elamieten, de Perzen, de Iraniërs. Een einde aan alle ellende. Er komt een dag waarop de Heere verlossing zal geven. Ik zal, zegt de Heere ook. Hè? Dat zal ik ook doen. En wat hij doet, ja, dat gebeurt. Dat kan niemand tegenhouden. Wat betekent dit? Het is een parel, hè? Die zwarte achtergrond. Toch? Dat is een woord van hoop. De bliksemschichten schieten door heel dit hoofdstuk heen. Hier is een soort oase. Een schuilplaats. Een troostrijke belofte. Ik zal in het laatste der dagen de gevangenis van Elam wenden. Mag je dit zo één op één op de Elamieten toepassen? Mag je zeggen, ja, dat slaat op Iran, dat gaat God nu doen. Nou, zo eenvoudig is het ook niet, hè? Wij moeten altijd letten als wij de profetieën lezen. Tot wie richt de profeet zich? Wie zijn de eerste hoorders? En wat zegt de profeet tegen de eerste hoorders? Daar gaat het om, dat je dat eerst helder hebt. Als je de profeten leest, wat zegt nou de profeet tegen de Elamieten? En dan ga je de lijn trekken. Welke context zegt hij dat? En dan zie je ook, hè, dat profetieën meerdere lagen hebben. En dan zeg je ook, wat is nou de boodschap hiervan voor ons vandaag in Waarder in 2025? Zie? Ik zal de gevangenis van de Elamieten in het laatste der dagen wenden. Jeremia zegt, Elamieten, er is ook troost voor jullie. God zal je niet geheel en al uitroeien. Er komt een keer. God zal die keer zelf bewerken. Hij is er toe bij macht. Ja, onze God, de God van Israël. Ja, we zijn maar een klein staatje, zegt Jeremia. Op de hele wereld schaal Juda. Dat is maar een stipje. Maar onze God, zegt Jeremia. Ja, dat dachten jullie van niet, hè, Babyloniërs. Elamieten, maar onze God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die heeft zoveel macht. Zou je niet zeggen als je ons ziet, klein volkje. Maar toch, onze God is zo machtig. En die gaat die macht aanwenden ten oordeel, maar ook ten voordeel. De dag komt, Elamieten, let op, hè. Daar zal jullie gevangenis worden gewend. Dan zullen jullie weer in vrijheid mogen gaan leven. En het is wat God heeft gedaan, hè? Ja, dat mogen wij weten. Daarom is historisch onderzoek ook zo belangrijk. Wij mogen dat weten. God heeft Elam uit de macht van de Babyloniërs bevrijd. En daarna, hou je op van geschiedenis. Oh, dat is mooi, hoor. God heeft die Elamieten bevrijd. Dat volk. En daarna heeft het een centrale plek gekregen in dat nieuwe grote Perzische Rijk. De hoofdstad van Elam werd zelfs de hoofdstad van Perzië, Susan. En Daniel kwam er terecht, de profeet. En er wordt zelfs gezegd dat daar ook het graf van Daniel is. Daar de tombe van Daniel, kun je nog bezichtigen. Dat dat zo is, dat weet ik niet. Maar God denkt aan Elam. Heeft het een centrale plaats gegeven in Perzië, in het huidige Iran. En later komen we de Elamieten ook tegen in Jeruzalem, op het Pinksterfeest, Handelingen 2. He, dat gaat om Joden uit Elam, die daar in de diaspora terecht zijn gekomen, he, met Daniel. En die toen naar Jeruzalem gingen, met het Pinksterfeest, daar mochten horen over de genade van God. Geloof mochten krijgen in de Heer Jezus. En er zal er ongetwijfeld ook Elamieten bij geweest zijn. Van wie het hart vervuld raakte met de Heilige Geest. Die zijn teruggekeerd en die hebben het evangelie daar verkondigd. Ik zal de gevangenis van Elam wenden. God denkt aan het Perzische volk. Het evangelie heeft de rijke vrucht gedragen. En nog, tot op de dag van vandaag. Ik denk aan Mirjam, een jonge vrouw, over wie ik een mooi getuigenis las, recent op een website, Transform Iran. Mirjam groeide op in een streng islamitisch gezin. En zij leerde dat vrouwen minderwaardig waren en alleen door God konden worden aanvaard als ze leefden strikt volgens de regels van de Koran. Na haar huwelijk kwam ze in contact met een familielid van haar man, een vrouw. En ze vertelt, die vrouw viel op door haar liefde, vriendelijke uitstraling. En toen nam die vrouw op een dag een groot risico. Ze ging vertellen over het evangelie. Neem je dat risico ook wel eens? Overigens, by the way, neem je ook wel eens dat risico in de winkel dat je over het evangelie gaat vertellen? Ja, wij hier in het Vrije Westen. Die vrouw nam een riem. Dat is een levensgevaarlijk als je dat doet in Iran. Die vrouw deed het. Ze ging vertellen over evangelie. Over wie God is. Wie wij zijn. Over de Heer Jezus. Zijn werk, zijn bloed. En die vrouw die vertelde, Mirjam. Ze zegt. Toen mocht ik het zien. In de Heer Jezus is vergeving van zonde. En door hem, let op. Ben ik een geliefde dochter van God. En daar hoef ik zelf niets voor te doen. Genade groot. De Heer Jezus heeft er alles voor gedaan. Ach, dat is toch kostbaar, hè? En weet je wat ze nu doet? Met gevaar voor eigen leven. Andere vrouwen benaderen. Dat kan je je leven kosten. Dat heeft al aan velen het leven gekost. Ach, wat zou het groot zijn, hè? Als het Iraanse volk van het juk van de Ayatollahs zou worden bevrijd. En dat ook velen in Iran, in geestelijke zin, mogen worden bevrijd. Bevrijd van zonde en schuld. En ik geloof dat God het gaat doen. Dat God velen, ook onder de Iraniërs, tot geloof gaat brengen. Dat zegt de Heere zelf. Ik zal de gevangenis van Elam wenden in het laatste der dagen. Dat zegt de Heer ook van andere volkeren. Van Moab, Jeremia 48. Van Amon, Jeremia 49. Ook over Elam. En dat wijst op iets groots. Iets wat hij met de volkeren voor heeft. Iets waarvoor hij zelf zorg gaat dragen. Wat de Heere gaat doen, en daar wijzen ook andere verklarers op. God gaat grote wonderen doen. En dat hangt samen, dat geloof ik ook vast en zeker, op grond van het woord, met wat God gaat doen met zijn eigen volk Israël. Daar liggen rijke beloften voor. Lees het troonsboek van Jeremia, hoofdstuk 30 tot en met 33. Jeremia profeteert daarin, zoals ook Ezechiël profeteert in hoofdstuk 36, dat Israël eenmaal zal terugkeren in de tijd van het nieuwe verbond, dat is onze tijd. Dat Israël eenmaal zal terugkeren, het Joodse volk, in het eigen land en daar in welvaart, in vrede en veiligheid, ongestoord, zonder dreiging van 7 volkeren om zich heen, mag gaan wonen en de Heere daar mag gaan dienen. En die tijd komt nog. Paulus zegt het in Romeinen 11. Heel Israël zal zalig worden. Dat zal de dag zijn waarop vele Joden de knie voor de Heer Jezus gaan buigen. En in hem al hun heil mogen vinden. En zich mogen laten wassen. In het dierbare bloed. In de fontein van heil. Er is een fontein geopend voor het huis van David. Dan mogen de Joden zich zalig zien in de Heer Jezus Christus. Ik zou bijna zeggen halleluja. Dat zal toch wat zijn. Maar dan gaat de Heer verder. Dan zal dat tot zegen zijn van de volkeren. Paulus zegt dat ook in Romeinen 11 vers 15. Als de val van Israël, het ongeloof, tot zegen is van de heidenen. Hoeveel te meer hun opstanding, het geloof. Als ze hem mogen zien, dan zal dat tot heil zijn. Van de volkeren. Dan zal er vrede komen. Tussen de volkeren. Ja, dat gaat gebeuren. En daar gaat God Israël voor gebruiken. Zie dat goed vandaag. Daarom is er antisemitisme. Daarom moet Israël van de kaart. Ja. Daarom wordt het bestaansrecht vandaag de dag meer dan ooit bestreden dat de Joden een eigen staat hebben. Dat is daarom. Omdat God nog grote dingen gaat doen. Zijn geestelijke strijd. Zoals de duivel de eerste komst van de Heer Jezus verhinderde. Er alles aan deed om dat volk maar uit te moorden. Met Haman en Amalek. Waarom? Opdat Christus niet zou komen. Zo is de duivel bezig om dit plan te dwarsbomen, te verijdelen. Laat het niet gebeuren. Zie dat goed vandaag. Zie dat ook zo. En daarom verkondigen we deze dingen. Om je dat te laten zien. Maar er gaan grote dingen gebeuren door de weeën heen, dat wel. Maar wat gaat er nog gebeuren? Rampspoed. Europa. Nederland tot de hemel toe verhoogd. Maar door trots en zelfgenoegzaamheid en antisemitisme. Zal het niet tot de hel toe worden vernederd? En nochtans, het zijn weeën, de rampspoed. Geen stuiptrekkingen die eindigen in de dood. Maar weeën eindigen in het leven. God stuurt erop aan. Dat er vrede komt en dat Christus Jezus koning zal zijn over het Joodse volk in het Joodse land. En dat de omliggende volkeren, dat de kennis van de Heere de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem der zee. Ook Elam, Iran, tot eer en glorie van Christus Jezus. Laten we er naar uitzien. Laten we het hier met elkaar over hebben. Laten we de schriften ingaan, onderzoeken. God regeert. Al begrijpen we er vaak niks van. Van alle leed, alle onrecht. Maar één ding is zeker. Het loopt hem niet in de, uit de hand en het gaat aan op een heilrijke toekomst. Laten wij erom bidden. Kom, Heer Jezus, ja. Kom haastig. Amen. Psalm 107, vers 1 en 22. Loof, loof de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig. En wat er verder volgt, 1 en 22. Gemeente, laten wij de Heere bidden en danken. Heere, dank voor uw woord over het oordeel en ook over uw ontferming. Wij bidden voor elkaar. Geef ons allen uw zegen. U weet hoe we hier zitten en staan en ook wat we nodig hebben. U die zo goed bent dat we hier in vrijheid mogen leven. Zonder dat er iemand op de uitkijk hoeft te staan. Zonder dat we bang hoeven te zijn voor geweld of verstoring. Wat een grote zegen, Heere. Bidden u voor hen die in rouw zijn, dierbaren verloren. Leg uw hand op hen. Ontfermt u zich ook over hen die ziek zijn. Die kampen met lichamelijke moeite, zwakheid, pijn of ook geestelijk, psychisch. Als onze schouders naar beneden worden gedrukt. U weet ook waarom. Ontfermt u zich over ons. Heer, we bidden in het bijzonder ook voor Kees van den Berg. Mag het extra onderzoek plaatsvinden. En mag het leiden tot een goede behandeling. En ook tot verlenging van levensjaren. Levensdagen. Ons leven is in uw hand. Zegent u hem. Ook Olivia. Draag haar aan u op. De weg die ze gaat. Heb dank, Heere, voor het goede bericht. Dat er geschikte donoren zijn. Dat mag ook hoop geven. Wilt u de weg voor haar banen. En voor alle die haar omringen. Haar ouders, heel het gezin. We bidden voor hen. Heere, wij komen zo tot u met alle noden en zorgen. We hebben ook redenen om uw naam te danken. In het bijzonder ook met Norbert en Mitte. U vertrouwde hen een klein meisje toe. Amelie, wat een zegen. Heb dank dat alles goed mag gaan. En wil u zijn met dit kind, geboren ook, op het erf van uw verbond. U heeft er recht op, Heere. Neemt u het onder uw hoede. Laat het nog een keer geboren worden. Dat ze zichzelf leert kennen wat in haar is, maar ook wat in u is. Rechtvaardigheid en barmhartigheid. En het vindt beide een plek in u, Heer Jezus, aan het kruis. Daar laat u het schitteren, die deugden, gerechtigheid. U betaalt voor de zonde, zo ernstig zijn de zonden. Maar ook uw barmhartigheid, zo lief heeft God de wereld. Hij gaf zijn zoon, zijn enige. Zegent u Norbert en Mitte bij de opvoeding. Laat hun huis een kerk zijn aan de Kosterdijk. Als mensen er voorbij lopen, naar binnen mogen gaan. De geur van de genade mogen opsnuiven. Ik heb ook dank, Heere, voor het jubileum dat Hans en Wilma deze dagen met hun kinderen mogen beleven. 25 jaar geleden bracht u ze samen. Mochten ze elkaar het jawoord geven. En tot op de dag van vandaag hebt u ze omringd met zoveel goede zorg. U weet wat is gebeurd. Al die jaren door. Maar elke dag was uw goedheid en trouw nieuw. Denk aan hen en hun kinderen. We bidden voor hen. En stel tot een rijke zegen. En heb ook dank, Heere, voor het vele goede dat ze in het midden van de gemeente ook mogen doen. Ambtelijk, anderszins, wees hen goed en nabij. Heere, zo komen wij tot u. We bidden ook voor Ernst en Johanna. In Jeruzalem wilt u hen sterken. Geef dat ze spoedig weer terug mogen keren. Wilt u daartoe helpen en leiden. Heere, we bidden ook voor de kinderen Wilbert en Simon en Sarah, Josephine, Cilicia, denk ook aan hen. Geef ons uw zegen. We bidden voor de volkeren. Ook komende week in Den Haag bijeen. Geeft u wijsheid, afhankelijkheid ook van u. Wees met Israël. Geef veiligheid aan al die mensen. Ook de kinderen, de jongens en de meisjes. Geef rust aan al die mensen die keer op keer uit de slaap worden gewekt. We bidden ook, Heere, voor de militairen. Werkzaam bij het leger. Geef kracht en moed. We bidden zo voor het Joodse volk. Laat hun vertrouwen niet zijn op de IDF. Op u, Heere. Dat Israël op de Heer vertrouwt. Zijn hoop op uw genadebouw. Heere, we bidden ook voor de Messiasbelijdende gemeente. Dominee Zadok, die terug mocht keren naar Israël. Wees hen nabij. Laat het evangelie kracht doen in de harten van velen. Wij bidden voor het Iraanse volk. Geef vrijheid, politiek, burgerlijk, bovenal geestelijk. Zegen hen die in gevangenissen kwijnen. Hoor naar hun gekerm, heren, die onrecht lijden. Geef standvastigheid, trouw. En wilt u hen die dit hen aandoen ook zegenen door de knieën laten gaan? U kunt Ayatollahs bekeren. Wilt u het doen, dat ze de knie zullen buigen voor u, heren, en vrede mogen vinden? Zo komen wij tot u, heren, zoveel andere landen, waar zoveel onrecht is. Wilt u alle die vanwege uw naam lijden, goed en nabij zijn? En zo komen wij tot u. Hoor onze beden. Laat ons deze rustdag mogen wijden met psalmen tot eer van uw grote naam. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 117, het eerste vers is onze slotzang. Loof, loof de Heer, gij heidendom. En wat er verder volgt, 1 van 117. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.